God, ik wil met jullie, jullie hoeven dat zelf niet op te zoeken, maar ik wil, voordat we gaan bidden, wil ik jullie even twee versen voorlezen. Aan het begin van het nieuw jaar wil ik jullie bemoedigen met enkele woorden die de Heer Jezus uitgesproken heeft. Als de Heer Jezus zegt, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen we ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Laten we bidden met elkaar. Heren, we hebben met elkaar net gelezen uit Matthäus 6, waarin u zegt dat u onze hemelse Vader bent. En u zegt het in Matthäus 6 tot twee keer toe, wees dan niet bezorgd. En Heren, wat is dat belangrijk dat we dat elke keer naar elkaar uitspreken. Want zonder dat we het zelf in de gaten hebben, kunnen we zulke bezorgde mensen worden. Zelfs over eten, over drinken en over kleding. Maar u zegt het wanneer wij uw koninkrijk zoeken. Wanneer we de dingen van u zoeken. En van uw koninkrijk en van de eeuwigheid en van de Bijbel, van het geloof. Heren, dan zullen al die andere dingen ons toegeworpen worden. Het komt naar ons toe. Omdat we de juiste prioriteiten maken in ons leven. En Heren, dat is ook ons gebed voor onze vrienden, voor onze broeders en zusters die ook vanavond hier naartoe zijn gekomen op deze toerustingsavond. Heren, dat wij met z'n allen al meer en meer in afhankelijkheid onze lege handen in uw handen leggen en zeggen, Heren, hemelse Vader, help mij, zorg voor mij. Heren, wat is het heerlijk om te mogen weten dat er een hemelse Vader is die zelfs gaat over de lelie in het veld en de vogels in de lucht. En dan zegt u, hoeveel te meer zal ik dan niet voor u zorgen, gij klein gelovig. Heren, misschien zijn er ook vanavond hier die bezorgd zijn in hun leven. Over welk iets dan ook. Maar Heren, u zegt het tegen die persoon en tegen ieder van ons. Leg nou al je zorgen in mijn handen, dan zal ik het overnemen en dan zal ik ervoor zorgen dat alles goed komt. Heren, we zijn van die eigen doe-het-zelfers, heren, die altijd toch weer proberen om in eigen kracht door het leven te komen. Maar wanneer we in eigen kracht proberen door het leven te komen, dan breekt het ons soms zo bij de handen af. Heren, dan kan het soms zo teleurstellend zijn. Maar Heer, wat is het bevrijdend om te mogen weten dat er een God is in de hemel die als een vader voor zijn kinderen wil zorgen. En wanneer we onze zorg op u afwentelen, Heer, dan komt u met uw vrede en met uw shalom en dan wilt u onze harten bewaken, zoals dat staat in Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw verlangens door bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En dan komt u met die heerlijke belofte. En de vrede van God, de shalom van God, die al het verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. O Heer, wanneer we onze zorgen bij u brengen, u dankend voor alles wat u ons geeft, dan komt u met uw vrede en shalom en dan wilt u ons denken en ons hart bewaken in Christus Jezus. Heer, dat geeft een vrede die al het verstand te boven gaat en die de wereld niet kent. En daar strekken we ons naar uit. En dat wensen we elkaar toe aan het begin van 2013. We wensen elkaar Gods shalom en vrede toe, die onze harten en gedachten zal bewaren in een donkere, duistere wereld, waarin zoveel tegenmachten en krachten proberen onze zielen te vernielen, maar ook de zielen van onze kinderen als we die mogen hebben en ons, onze familieleden en onze gemeenteleden. Satan gaat als een brullende leeuw door de wereld om te zoeken wie die kan verslinden. En wat is er dan nodig? Dat we elkaar opwekken, aansporen en bemoedigen om als kooltjes bij elkaar elkaar te verwarmen en elkaar vast te houden in deze eindtijd. En dan danken wij u, Heer, dat er vanavond ook weer zoveel nieuwe mensen zijn en dat we met elkaar ook de Bijbel mogen openen. om in deze eindtijd elkaar toe te rusten, aan te sporen en op te scherpen. Te weten in het licht dat u die dag nadert, dat u terugkomt op de wolken van de hemel. En hoe spoedig zal dat zijn? En we bidden u, Vader, dat we allemaal daarvoor gereed zullen zijn. Dat we de lampen brandende mogen hebben. Maar Heer, u weet ook dat er om ons heen nog mensen zijn die niet gered zijn en die voor zichzelf leven. En voor deze wereld leven. Vader, we bidden u dat u ook hen in het hart zal grijpen. En dat u in deze eindtijd ook hier in Zeeland nog een ontwaken geeft. In en door de kerken, buiten de kerken. Zodat er nog velen tot geloof mogen komen. Heere hemelse Vader, zo willen we elkaar aan u aanbevelen. Heere, we willen ook broeder Thijs aan u opdragen die er vanavond is. Heere, u weet ook dat hij ook in het ziekenhuis, ook in voor onderzoeken is. Heere God, wilt u ook uw zegenende en genezende hand op hem leggen. En wilt u hem nog in ons midden bewaren en sparen. Wees zo in ieder van ons nabij, Heere. Dat bidden wij u alles. In Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23 en vers 24. Ik kom er gelijk een beetje bij het thema van vanavond uit. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23 en 24. Het gaat vanavond over zelfbeeld en identiteit. En ik wil vanavond even een opstapje maken om even met elkaar eerst te kijken naar de hulpverlening vandaag de dag. In en rondom de kerk met mensen met psychische problemen. En dat heeft ook alles te maken met het thema voor vanavond. We lezen met elkaar 1 Thessalonicenzen 5, vers 23 en 24. En de God van de vrede, de God van de shalom, zelf heilige u geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Nou, dat is een prachtige belofte zo ook aan het begin van een nieuw jaar. We hebben deze cursus met elkaar en we hebben heel veel thema's nagedacht over de noodzaak van levensheiliging en van het toegewijd leven. Maar hier staat een geweldige belofte. Als heiligmaking onze activiteit wordt, dan wordt het een hopeloze zaak. Daar komt er niks van terecht, dan breekt het ons bij de handen af. Maar hij zegt vanavond tegen ieder van ons, hij die jou roept, is getrouwd, die het ook doen zal. Hij zal het uitwerken in ons leven. Het enige wat wij hoeven doen, is met lege handen naar hem toe te gaan en te zeggen, Heere, wilt u het doen, in en door mij heen. Wilt die levensheiliging, Heere, die in heel het Nieuwe Testament, in heel de Bijbel naar ons toe komt, Heere, wilt u dat uitwerken in mijn geest, in mijn ziel en in mijn lichaam. Nou, ik heb het gezegd in mijn gebed, God is de God van de vrede, van de shalom, en hij wil ons vrede geven en hij wil ons heiligen. Hij wil ons reinigen van al onze ik-gerichtheid. Maar nu komen we eigenlijk bij het thema voor vanavond. Want hier worden drie woorden in genoemd. Er staat, wat heiligt de Heer dan? Uw geheel oprechte, en dan komt het, geest, ziel en lichaam. Nou, schrijf het even op. Geest, ziel en lichaam. Dus de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Nou, onze geest geeft ons een godsbewustzijn. Dat is als het ware waarmee we contact hebben met God. Van nature is onze geest dood. Wat zegt de Bijbel? Van nature is er een scheidsmuur tussen God en onze ziel. En daarom is er geen contact mogelijk met God. Ik teken het nou een beetje kleiner, maar de Heilige Geest. Onze geest communiceert door wedergeboorte met de Heilige Geest. Maar van nature geldt dat er staat in Jesaja 59 vers 1 en 2. Het zijn onze zonden die een scheidsmuur maken tussen God en onze ziel. En daarom is er geen contact met God mogelijk. Onze geest is dood. En daarom kunnen we de geestelijke dingen niet verstaan. Maar wat gebeurt er als wij wedergeboren worden? En daar hebben we al verschillende keren over gesproken. Als wij wedergeboren worden.
Dan wordt die scheidsmuur, die wordt als het ware weggenomen. En de Heilige Geest, die maakt onze geest van dood levend. En is er contact mogelijk met de Heilige Geest. Dus onze geest geeft ons een bewustzijn van wie God is. Een godsbewustzijn. Onze ziel geeft ons een zelfbewustzijn van wie we zelf zijn. Zelfbewustzijn. En onze lichaam geeft ons een wereldbewustzijn. Namelijk met onze ogen en oren hebben we contact met deze wereld. Nou, wat zien we nu vandaag de dag? We zien vandaag de dag dat als wij problemen hebben over het geloof, we worstelen bijvoorbeeld met vragen over God en over de Bijbel, over ja, zijn doel met ons leven, dan zeggen we, ja, maar kijk, dan moet je naar de dominee gaan. En als je met jezelf in de knoop zit, met je, hoe zeg je dat, als je psychische problemen hebt, je worstelt met zelfaanvaarding, je worstelt met psychologische problemen, dan zeggen we, dan gaan we naar een psychiater, of een psycholoog, of een Elios. En als je met je lichaam problemen hebt, er functioneert iets niet in je lichaam, dan gaan we naar de arts of naar de dokter. Dus voor alle drie hebben wij onze raadgevers en daar kunnen we om raad vragen. Maar nu is het probleem, vandaag de dag, zijn die dingen wel zo te scheiden? Als je nou worstelt met je psyche vanwege traumatische ervaringen in je leven. Seksuele problematiek bijvoorbeeld, hè, als het gaat over misbruik of als het gaat over een vader of een moeder gehad die intimiderend thuis is bezig geweest of altijd denigrerend in de grond stampen. En je worstelt met zelfbeeld en met zelfervaring. Is het dan zo inderdaad dat je heel makkelijk kan zeggen, nou, je moet naar de psycholoog en dan ga je naar de psycholoog. Maar ja, door die problematiek worstel je ook met, is God er wel in deze situatie? Waarom heeft God het dan toegelaten dat dit mij overkomen is? En vervolgens leg je dat neer in het gesprek. En dan is daar een kans, vooral natuurlijk bij seculiere psychologen, maar zelfs ook bij christelijke psychologen, dat er gezegd wordt, ja kijk, dat mag je wel vragen die vragen, maar daar zit ik niet voor. Ik ben er nu niet voor om met jou over deze dingen te praten, dan moet je voor naar je dominee gaan. Of een ander iets. Iemand die gigantisch in de kreukels zit, psychisch, omdat hij dader is geweest van seksueel misbruik. In plaats van slachtoffer is hij dader geweest. En hij worstelt met een geweldige zondelast. En het heeft psychologische gevolgen. En je komt met een psycholoog of een psychiater in een gesprek. Waar heb je behoefte aan? Ja, om te weten, heeft God mij nou deze zonde vergeven? Sommige mensen snakken ernaar om te zeggen, alsjeblieft, na een gesprek, zou u met me willen bidden? Want uiteindelijk hebben we toch God ook nodig in deze problematiek. Nee, sorry, we bidden hier niet als psycholoog en psychiaters, daarvoor moet je naar de dominee. Kortom, we scheiden heel sterk al deze drie velden. Terwijl je ziet in Psalm 32, dat David die heeft in zonde geleefd. En hij zegt, mijn beenderen kwijnden weg in mij. Hij had lichamelijke problemen. Hij had psychische problemen. Als je dat leest, hoe dwars door zijn lijf en leden heen ging. Dan zie je dat het veel meer in de Bijbel een eenheid is. En dat wij vandaag de dag die dingen meer en meer uit elkaar gehaald hebben. Nou, dat is een probleem, denk ik, in de hulpverlening. En vanavond, ik kan niet alle antwoorden geven. En ik heb ook niet overal antwoorden op. Maar wat ik vanavond wil doen door deze boodschap van zelfbeeld en identiteit. Ik wil jullie prikkelen dat we gaan nadenken. Het gaat erom dat we elkaar laten denken van wat gebeurt er om ons heen. En hoe gaan we met die dingen om. Dus dat is één punt. Hè, van, ik denk zelf persoonlijk, vooral deze laatste twee. Of de bovenste twee. Geest en ziel. En onze ziel, dat wil ik even aangeven. Ik heb gezegd dat het een zelfbewustzijn. Maar wat verstaan we onder de ziel? Dan verstaan we onder onze wil, ons verstand en onze emoties, onze gevoelens. En die mogen voluit meetellen in ons leven. Wil, verstand en gevoelens. Wij zijn mensen met een wil, Wij zijn mensen met een verstand en we zijn mensen met gevoelens. En daarin onderscheiden Sjaak en ik ons van elkaar. Wij allemaal van elkaar. We hebben allemaal, zijn we anders in onze wil, in ons verstand en in onze gevoelens. Dat geeft onze zelfbewustzijn. Wat is nou nodig? Betekent dan dat onze wil niet ertoe doet? Of dat onze gevoelens er niet toe doen? Nee, dat mag er allemaal zijn. Maar het moet onder beheer van de Heilige Geest komen. Mag iemand met tranen in zijn ogen, Psalm 42, met bovenstem zingen? Geen enkel probleem, als het maar niet, hoe ik zeg, een soort emotie is vanuit of zelf. Maar het moet onder beheer van de Geest. Maar het geldt hetzelfde van een opwekkingslied waar mensen met hun hand in de lucht zingen. Als mensen dat willen doen, prima, maar het moet wel onder beheer van de Geest zijn. Dat het niet op zichzelf van iets is. He, dat het tot eer van God is. Maar geest, ziel, lichaam, dat is een driedeling. Het eerste punt wat ik maak is, deze dingen worden volgens mij, en daar komen we straks op terug, daar kom ik al, ga ik een antwoord geven. Mijn inziens worden deze twee te veel uit elkaar getrokken. In de benadering van zelfbeeld en identiteit. Tweede opmerking is dat in de hedendaagse psychologie, als het gaat over zelfbeeld en identiteit, is er een veel te positief mensbeeld. Namelijk het humanistische mensbeeld. En daar grondleggend daarvoor is de gedragstherapie van Rogers, een psychiater, iemand met die visie heeft geformuleerd. En die zegt, de mens is goed van binnen. De mens heeft dus alles in zichzelf om zijn eigen problemen op te lossen. Dus, alle psychologie is hierop gebaseerd dat we zeggen, de mens is goed van binnen en de mens heeft dus alles in zichzelf om zijn problemen op te lossen. Nou, denk er eens over na, is dat zo? Is dat zo dat de mens goed is in zichzelf van binnen en dat hij alles in zich heeft om er zelf bovenop te komen, om zichzelf er bovenop te worstelen als hij problemen heeft? Maar ik denk zelf persoonlijk dat de Bijbel daar anders over is. Hè? Dat weten we allemaal van nature, zijn we dood in zonde en in misdaden. En dat kan een afgezaagd iets worden. Hè? We kunnen dat zo makkelijk zeggen. Van ja, als mensen zijn we van nature verdorven en geneigd tot alle kwaad. Dat kunnen we zeggen. Maar goed, als Gods geest daar licht over geeft in je leven, dat doorleven is iets anders. Hè? Dat je gewoon inderdaad leert beamen. Heer God, als het van mij afhangt, heren, dan woont er in mij inderdaad geen goed. Ik weet, zegt Paulus, dat in mijn vlees geen goed woont, zegt hij. Dat is het Bijbelse mensbeeld van een gevallen mens. Straks ga ik dat vertellen over de mensen die tot wedergeboorte is gekomen. Daar zijn andere dingen over te zeggen. Maar het Bijbelse mensbeeld is anders. En daarin gaan we niet uit van het goede van de mens. En wat is het gevolg van dat humanistische mensbeeld vandaag de dag? Het gevolg van het humanistische mensbeeld is dat heel veel fouten, zonden, gebreken in ons leven geen zonde meer zijn, maar we gaan het psychologisch verklaren. We gaan het afvlakken. Dus, en het zijn tere dingen waar ik over spreek, maar als ik bijvoorbeeld nadenk over homoseksualiteit en iemand worstelt daarmee, dan is daar een groot gevaar dat er wordt gezegd, ja maar kijk, dat moet je niet als zonde zien. Dat heeft alles te maken met hoe je opgevoed bent. Je vader was nooit thuis in het gezin. Of je moeder hebt op een verschrikkelijke dominante manier in het gezin huis gehouden. En daardoor ben je nu wie je bent. En dat moet je nou eenmaal ervaren. Dat moet je niet als zonde zien dat je worstelt met deze gevoelens. Of althans dat je worstelt met homoseksualiteit. Nee, het is een gebrek. En zo zijn er heel veel dingen, ook als het gaat over overspel en andere zonden in ons leven, dat mensen het niet meer zonde noemen, maar het wordt psychologisch gedetermineerd vanuit het verleden en het is je overkomen en je kan er eigenlijk niks aan doen. Dat is een groot gevaar. Dus dat is het tweede. Vanwege het positieve mensbeeld, het humanistische mensbeeld, komen daar verkeerde consequenties in de benadering en in de hulpverlening. De derde plaats, denk ik dat er een groot gevaar is dat veel psychologen, ook christelijke psychologen, mensen proberen te helpen zonder het kruis, zonder gebed, zonder afhankelijkheid van de Heere God. En laten we even met elkaar lezen uit Lucas 4. Lucas 4. Vers 18 en 19.
misschien wordt er de komende dagen wel bij jullie over gepreekt, want het is de eerste openbare optreden van de Heer Jezus, als hij daar in de synagoge staat. Sommige predikanten hebben de laatste dagen over de 12-jarige Jezus in de tempel gepreekt, en dan kom je al snel weer ook in Lucas 4 bij de bediening van de Heer Jezus. En dan is de Heer Jezus is daar in de synagoge op de Sabbat, en dan is hij aan de beurt om te lezen. En dan wordt de boekrol Jesaja wordt aangeleverd. En dan begint hij van zichzelf als het ware te zeggen, vers 18. De geest van de Heer is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. Hij mij bekwaam gemaakt heeft. Hij heeft mij gezonden. Ja, waarom is Jezus gezonden? Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen vrijlating te preken. En aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Dit is zo'n schitterende tekst. Prachtige tekst. Jezus is gekomen om gevangenen vrijlating te preken. Ik heb vorige week in Werkendam gepreekt over Johannes de Doper die in de gevangenis zat. En hij was vertwijfeld. En Johannes de Doper heeft misschien deze woorden ook wel gehoord. Nou, de Heer Jezus kwam niet in de eerste plaats om gevangenen vrijheid te schenken die in de gevangenis zaten. Want Johannes werd niet door de Heer Jezus vrijgelaten. Het gaat hier over geestelijke gevangenen. Geestelijke verslaafden die gevangen zitten in de boeien van Satan en van verslaving. En dan zegt de Heer Jezus vanavond, ik ben gekomen om zulke mensen te bevrijden van hun verslaving. Mensen die geestelijk blind zijn. Om ze in één ogenblik gezichtsvermogen te geven. Zoals de Heere in Genesis 1 zegt. Daar zij licht en er was licht. Dat de Heere op zijn machtswoord in ons leven licht brengt in de duisternis van ons geestelijke hart. Om hen die verslagen zijn. Verslagen vanwege dat wat er in hun leven is gebeurd. Om te zeggen ga heen in vrede. Die zonden zijn u vergeven. Om in vrijheid ons leven verder te gaan. Maar er ook, en dan komt het in vers 18. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Nou, misschien zit er hier iemand vanavond die gebroken van hart is. En de grote vraag is. Ik ga die straks nog wat het voorlezen. Maar er is hier een boek van John MacArthur. Die een van de beste boeken die hij geschreven heeft. En er staat op alles in hem. En dan zegt hij eigenlijk ook als het gaat over de psychologie. Wij hebben de hele psychologie hebben buiten de gemeente gebracht bij hulpverleners. Maar mensen met een gebroken hart die horen binnen de gemeente door liefdevolle verbondenheid geholpen te worden. Door een predikant, door voorgangers, door oudsten. Maar in hoeverre geloven we nog dat alles in hem te verkrijgen is? In hoeverre geloven wij dat als wij gebroken zijn van hart vanwege een traumatische ervaring, vanwege opvoedingsproblematiek in het gezin, waar je nu nog de vruchten van draagt, waar je uitgekomen bent, uit het nest van ben je gekomen. In hoeverre geloven we dat Jezus werkelijk de enigste oplossing is? En werkelijk ook daarin de antwoorden heeft op onze vraag. Als hij hier zegt, ik ben gekomen naar deze aarde om gebrokenen van hart te helen. En dat Paulus zegt, als je het hele lijstje op. En Paulus heeft dat hele lijstje heeft hij doorgemaakt. Hij zegt, wat hij nou uiteindelijk gezegd heeft over wat hem is overkomen. Maar hoe vaak heeft hij schipbreuk geleden? Ze hebben hem met stokslagen geslagen. Ze hebben hem een keer gestenigd dat hij bijna voor dood lag. We kennen allemaal dat verhaal. En wat zegt hij dan? Te midden van dat alles? Ach, ik arme Paulus met. Hij zegt, nee, mijn genade is u genoeg. Paulus' heling was Gods genade in zijn leven. En de grote vraag is dus, als het gaat over identiteitsproblematiek, als het gaat over psychische problematiek in ons leven, geloven wij dat de Heer Jezus gekomen is om heling te geven? Want als ik aan jullie vraag, waarom is de Heer Jezus in deze aarde gekomen? Ja, om voor ons te sterven aan het kruis, voor onze zonden. Inderdaad. Maar zijn onze ogen er wel eens voor open gegaan dat niet het enigste is? Dat hij ook gekomen is om van ons een compleet mens te maken, een heel mens te maken. En dan zeg ik niet dat we hier op aarde nooit meer te maken hebben met gebrokenheid en teleurstelling.
Maar één ding heb ik ook in mijn eigen persoonlijk leven ervaren. Dat God daadwerkelijke God is. Die in zijn Zoon Jezus door de Heilige Geest ons heling en genezing wil geven. Ook over pijn en teleurstellingen die er in ons leven zijn gebeurd. Hij zegt het hier in zijn woord. En je mag vanavond je vinger erbij zeggen. En zeggen, Heere, u bent toch zelf gekomen om te genezen die gebroken zijn van hart. Heere, u weet hoe gebroken mijn hart is. Over dat wat er is gebeurd in mijn leven. Heere, en dan zou ik bijna willen zeggen. Het zou een wonder zijn als een psycholoog. Maar ook in dat begeleidingsproject, traject. Dat je zegt, Heere, in dit traject, Heere, wil ik u betrekken met gevouwen handen. Heere, wilt u erbij zijn en wilt u met uw geest mijn verwonde hart aanraken en heling schenken. En helaas zie je dat er vandaag de dag heel veel hulpverlening is waar het kruis niet centraal staat. Als het gaat over een huwelijksprobleem waar man en vrouw lijnrecht tegenover elkaar staan. Er wordt wat afgepraat. Maar er is maar één plek, lieve vrienden, broeders en zusters. Er is maar één plek waar een man en een vrouw in oneenigheid elkaar kunnen vinden. En dat is met gebogen knie aan de voet van het kruis. Waar we allebei zeggen, niet ik, niet mijn ikgerichte leven. Maar Heer Jezus, wat wilt Gij dat ik doen zal? Dat we door de knieën gaan. Het kruis leert ons, niet ik, maar Christus. En als allebei de partners, als allebei man en vrouw dat doen, dan zullen we elkaar langzaam maar zeker weer gaan vinden. Elkaars harten weer gaan bereiken. Er is gebed nodig. De schrift is nodig. Om anderen ook verder te kunnen helpen. Nou, ik ga met jullie een stukje lezen. Wat John MacArthur onder andere zegt over psychologie. Even luisteren. Dus even goed je gedachten erbij houden. Maar hij zegt hier. De tegenwoordige zo gangbare uitdrukking. Christelijke psychologie is een onding. Psychologie in de moderne betekenis van het woord staat al lang niet meer voor de bestudering van de ziel, maar voor een bonte verzameling therapieën die ten diepste allemaal humanistisch zijn. Het is onmogelijk de vooronderstelling en de meeste theorieën van de moderne psychologie te integreren in de christelijke waarheid. Bovendien, door de invloed van de moderne psychologie op de leer van de kerk, vervaagt het onderscheid tussen gedragsverandering en levensheiliging. De weg naar heelwording is de weg van geestelijke heiliging. Waarom zouden we ons afwenden van onze wonderbare raadsman? De bron van levend water en ons heil verwachten van de sensuele wijsheid van deze wereld. En het troebele water van de psychologische filosofie. Dat is toch dwaasheid en top? Onze Heer Jezus Christus ging op volmaakte wijze om met elke verzoeking, verdrukking en traumatische ervaring die hem trof. Wat hij meemaakte was erger dan wat enige mens ooit overkomen kan. Het moet daarom duidelijk zijn dat we de volmaakte overwinning over al onze problemen alleen van hem kunnen verwachten. Naarmate we worden veranderd naar zijn beeld, zullen we ze te boven komen. De echte christelijke psycholoog verricht zielzorg in het krachtveld van woord en geest. Dat vind ik prachtig. De echte christelijke psycholoog verricht zielzorg, hè, waar die pijn en de verdriet zit, zielzorg in het krachtenveld van woord en geest. Hij begeeft zich niet op het glibberige terrein van de gedragsverandering. Waarom zou een gelovige kiezen voor gedragsverandering wanneer hij beschikt over de middelen tot geestelijke transformatie? Dat is net zo dwaas als een chirurg die beschikt over hoogwaardige instrumenten, maar gebruik maakt van een broodmes. De meest deskundige pastor is degene die de ander heel zorgvuldig, biddend en trouw meeneemt op de weg van goddelijke heiliging, waardoor die ander meer en meer gaat lijken op het beeld van Jezus Christus. Er is wellicht niet zo bedreigend voor het leven van de gemeente als het gedachtegoed van de seculiere psychologie waarin velen toevlucht zoeken. De Satan is bezig de gemeente te infiltreren met dit allegaartje van menselijk bedenksel door ze voor te stellen als goddelijke waarheden die in staat zijn levens te veranderen. De meeste psychologen beweren over een geheime kennis te beschikken waarmee ze de werkelijke problemen van de mensen zouden kunnen oplossen. Daardoor zijn ze een toonbeeld van het neognosticisme. Er zijn zelfs psychologen die een therapeutische techniek aan de man brengen als zijnde christelijke counseling, terwijl het in werkelijkheid gaat om een seculiere behandeling van geestelijke problemen. voorzien van een paar aangehangen Bijbelteksten. Het gevolg is dat predikanten en oprechte gelovigen die zich enkel houden aan het woord van God worden afgedaan als naïef, simplistisch en ondeskundig, ongeschikt om te counselen. Bijbellezen en bidden wordt geringschattend afgeschilderd als goedkope antwoorden die geen oplossing bieden voor mensen met depressies of fobieën. De Bijbel, de Heilige Geest, Christus, gebed, genade, dat zijn van oudsher de oplossingen die christelijke zielzorgers de mens hebben voorgehouden. Maar de gemiddelde christen van vandaag is gaan geloven dat hij daarvan geen echte oplossing voor zijn problemen kan verwachten. Nou, dat is nogal wat, hè? Sommigen zullen misschien hier erg door geprikkeld worden van ja, maar hoe moet je dat dan allemaal waarderen? Nou, daar kunnen we misschien straks in de vraagbeantwoording over nadenken. Maar het gaat hier over, hoe komt het dat in het, als de Heer Jezus zegt dat hij gekomen is om te genezen die gebroken zijn van hart. Hoe komt het dan dat wij vandaag de dag zeggen, ja, maar kijk, daar kan de dominee of de pastor, kan daar niks zinnigs over zeggen. Je moet naar de psychiater en de psycholoog, die heeft ervoor gestudeerd, die kan je ten diepste niet helpen. En dat vind ik een drogreden. Ik zeg daarmee niet dat er geen godvrezende psychologen zijn die niet met gevouwen handen kunnen helpen, want die zijn er wel. Maar vanavond gaat het over zelfbeeld en identiteit en wat zegt de schrift daarover. En daar wil ik proberen met jullie wat lijnen zo in te trekken. Goed, mijn stelling is vanavond dat er behoefte is aan integratie van deze twee. En Chef de Vrieze van het Centrum voor Pastorale Counseling, die noemt dat pastorale counseling. Pastoraat en counseling, die worden als het ware geïntegreerd, waarbij er oog is voor de psychologische problemen, voor de identiteitsproblemen, maar het antwoord proberen we te vinden vanuit het woord. En niet vanuit de moderne wetenschap en wat de wetenschap erover zegt. Nou, we gaan even met elkaar kijken, even naar een voorbeeld in de Bijbel en dan pak ik het thema identiteit aan. We gaan even naar Galaten 6 vers 1. Galaten 6 vers 1. Want wat is het doel dan van pastorale counseling? Galaten 6 vers 1. Galaten 6 vers 1, daar gaat daar boven vermaning tot broederlijke liefde. En er staat, broeders, indien ook een mens vervallen waren, ofwel betrapt wordt door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht. Met de geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt, ofwel beproefd wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Ik geloof dat dit twee teksten zijn wat eigenlijk pastorale counseling in een notendop is. Wat hebben wij weer nodig, lieve vrienden, broeders en zusters? Wij hebben weer meelevende gemeenteleden nodig. En misschien heb jij ze in je omgeving. Meelevende gemeenteleden nodig die de lasten van een ander wil dragen. Om samen te bidden, te strijden in woord en in werk, zo zegt een lied. Hè? Eén zijn in u, dat maakt ons sterk. Maar nou staat er hier dat iemand die geestelijk is, iemand die problemen heeft, hier gaat het over iemand die in een zonde gevallen is, een grove zonde gevallen is, dan moeten we zo iemand terechtbrengen, terugbrengen. Dat wil zeggen, herstellen tot bruikbaarheid. Herstellen tot bruikbaarheid. Met welke gezindheid? Met veroordeling? Hoe ben je toch zo stom kunnen zijn dat je dat gedaan? Nee. Met de geest van zachtmoedigheid. En wat betekent dat, de geest van zachtmoedigheid? Dat betekent de zachtmoedigheid van de Heer Jezus, het geduld, de verdraagzaamheid van de Heer Jezus, maar ook een diepe doorleving. Dat vind ik zo belangrijk. Een diepe doorleving. Ik leef zelf ook van genade. Er kan iemand onderuit gaan in jouw omgeving. Zelfs, hoe erg het ook is bij seksueel misbruik. Of wat voor traumatische dingen er kunnen gebeuren. Maar ten alle tijde een diep doorleving in je eigen hart, een gebroken hart. Ik leef zelf van genade. God,
Gods hand was over mij dat ik bewaard ben voor bepaalde zaken en voor bepaalde dingen. Dus als wij iemand gaan helpen of terecht gaan wijzen, is dat nooit vanuit de geest van arrogantie en zelfgenoegzaamheid. Hoe ben je toch zo stom kunnen zijn? Nee, met een zachtmoedige geest en gezindheid ga je die andere helpen, zodat hij weer bruikbaar wordt. Het gaat hier over het herstellen van een broeder of een zuster tot bruikbaarheid in het koninkrijk van God. Niet om iemand te helpen dat hij weer zijn eigen leventje kan gaan leven. Want dat is mijn grote bezwaar vandaag de dag met heel veel psychologen. Goed luister wat ik nu zeg. Iemand worstelt met een psychologisch probleem. Een voorbeeld. Een jonge mevrouw, keurig reformatorisch opgevoed. Een vader die thuis afwezig was. Kom bij de rijinstructeur in de auto en de rijinstructeur die voelt het aan dat daar een identiteitsprobleem is. Hij legt een keer een arm op de schouder, vervolgens een keer op de knie en uiteindelijk komt daar seksuele ongewenste intimiteit uit voort. He, vanwege het feit dat daar problemen zijn. Nou kan zo iemand naar een psycholoog gaan en zeggen, kijk, je hebt een identiteitsprobleem en je moet assertiever worden, je moet van je afbijten. En zo iemand kan door een psycholoog weer behoorlijk op de rit geholpen worden. Maar als nou in dit probleem God niet betrokken wordt, dan kan het zijn dat iemand hersteld wordt om vervolgens zijn eigen leven te gaan leven. En zegt, nou, ik ben weer op de rit, ik ben weer psychisch op de rit gebracht en ik kan mijn leventje weer aangaan. Geloven wij nog, lieve vrienden, dat God zulke zaken ook kan toelaten en gebruiken om onze verloren zoon aan de voerbak van ons leven te brengen? Geloven wij nog dat de Heer psychische problemen, traumatische ervaringen, hoe moeilijk het soms ook is, hè, om te zeggen, Heer, waarom hebt u het toegelaten? Geloven wij nog dat God dat kan laten medewerken ten goede? Want er staat in de Bijbel dat God alle dingen laat medewerken ten goede. En dat er juist in je hart een behoefte is gekomen naar antwoorden op levensvragen. Hoe belangrijk is het dan om in dat probleem ook God te betrekken? En die twee dingen ook samen te zien. Psychische problemen, traumatische ervaringen. En dan met God en met de Bijbel op te lossen. Nou, in de Bijbel staat daar een voorbeeld van iemand die onbruikbaar was. En dat gaan we even lezen uit in Handelingen 15. En het is heel goed mogelijk dat die persoon ook een identiteitsprobleem had. Handelingen 15 vers 37. Handelingen 15 vers 37. Twee broeders hebben daar helaas bonje met elkaar. Ze hebben oneenigheid met elkaar gekregen. Paulus en Barnabas. We lezen vanuit Handelingen 15 vers 37. Even kijken hoor. Nu wilde Barnabas Johannes, en die heet Johannes Marcus, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die van Pamphylië af verlaten had en niet met hem meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Maar Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeente. Twee mensen met twee helpers. Barnabas en Paulus die worden verbitterd, die krijgen een verbittering, ze krijgen ruzie met elkaar over één persoon, namelijk over Johannes Marcus. En er staat hier dat hij in Pamphylië hen verlaten had en niet meegegaan was naar het werk. Nou, de verklaringen zeggen, ze hebben een zware zendingsreis gehad, dus ze moesten door hoge bergen. En de verklaringen zeggen dat Johannes Marcus geen ruggengraat had. Hij had geen identiteit, het was geen vent om het zo maar te zeggen, het was geen man. En hij had misschien zitten klagen van ik red het niet meer en ik vind het te zwaar en ik heb er geen zin meer in. En hij is teruggekeerd. Nou, Paulus die zegt heel, nou ja goed, Paulus, hoeveel keer stokslagen heeft hij gehad en schipbreuk geleden. Nou ja, misschien is hij iets, daar hebben we niks aan. Absoluut niet, die wil ik niet meenemen. Daar krijgen ze ruzie over.
Twee broeders die krijgen ruzie over om die ene jongen die was afgehaakt. Om ze nee, ik wil dat hij wel meegaat. Nou ja, oké. Dan ga ik met Silas er vandoor, zegt Paulus. En vervolgens, nou ja, dan Barnabas, die gaat met Johannes Marcus er vandoor. Maar nou, hoe het afgelopen is. We gaan eerst even kijken naar Barnabas. Wat was nou het geheim van Barnabas? Dat kunnen we lezen in Handelingen 4 vers 36. Handelingen 4 vers 36. Er staat in Handelingen 4 vers 36, want Barnabas was een bijnaam. En Jozus, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent, een zoon van de paraklese, van de vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostel. Wat zegt een bijnaam? Een bijnaam zegt iemand over zijn gezindheid, over zijn houding, over zijn karakter. Barnabas was een bijnaam, dat betekent een zoon van de bemoediging, een zoon van de vertroosting. Paraklese, dat kan je vertalen, ik heb het hier staan, dat kan je vertalen met bemoediging, vertroosting en, even kijken hoor, bemoediging, vertroosting en vermaning, opscherping. In het Hebreeuws betekent het woord tot rust brengen. Barnabas was een zoon van de vertroosting, van de bemoediging, van de opscherping. En wat gebeurt er? Die Barnabas, die neemt Johannes Marcus op sleeptouw. Die zegt, ik ga met hem op pad. En nou komt het mooie. Nou gaan we kijken hoe het afloopt met Johannes Marcus. 2 Timotheus 4 vers 11. Timotheus brief. Jan, wanneer is die geschreven door Paulus? Weet je dat of niet? Einde van zijn leven, hè? Eind van zijn leven. Dus Paulus die heeft er weer inmiddels een aantal jaren op zitten. 2 Timotheus 4 vers 11. Het gaat er over Demas, hè, in vers 10, die verlaten heeft. En wat staat er? 2 Timotheus 4 vers 11. Alleen Lucas is bij mij. Dus iedereen had hem verlaten en dan komt het. Haal Marcus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij veel nut voor de ambtelijke bediening. Het gaat hier over Johannes Marcus. Dat staat in de verklaring, het gaat hier over Johannes Marcus. Paulus zegt, neem hem met me mee, want hij is nuttig in de ambtelijke bediening. Dat de ambtelijke, dat is, we hebben ze in de herziene staan erbij geschreven, dat staat in de bediening. Dus in het dienstbetoon, in het helpen van andere mensen. Wat is er gebeurd met Johannes Marcus? Barnabas, de zoon van de vertroosting, die heeft hem gecounseld, die heeft hem geholpen, die heeft hem bemoedigd, die is een paar keer vaderlijk misschien scherp tegen hem geweest. Hij heeft hem vertroost en uiteindelijk heeft hij er een man van gemaakt die nuttig is voor dienstbetoon. Hij is hersteld tot bruikbaarheid in Gods koninkrijk en uiteindelijk mag hij zijn gaven aanwenden ten nutte van het lichaam. Nou, wat is volgens mij pastorale counseling? Dat wil zeggen dat wij mensen helpen vanuit de Bijbel in vertroosting, in bemoediging en opscherping. Identiteitsvragen meenemen, maar uiteindelijk het doel is niet dat die persoon voor zichzelf gaat leven. Maar dat hij met de gaven die de Heer hem gegeven heeft, dat de Heer hem gaat gebruiken in Gods Koninkrijk. In de kerk of buiten de kerk. Maar dat je een plekje mag vinden waar je je gaven mag gebruiken om ook weer anderen te helpen. Nou, en dat is denk ik, als het gaat over zelfbeeld en identiteit, dat is wat wij vandaag de dag nodig hebben. He, dat er mensen om ons heen zijn die ons helpen om uiteindelijk weer bruikbaar te zijn in Gods Koninkrijk. He, en dat wij daardoor ook vermaand terecht geholpen en terecht gewezen worden. Nou, nu gaan we met elkaar even een beginnetje maken met dat onderwerp zelfbeeld en identiteit. Want vandaag de dag, ik moet even mijn spullen erbij pakken, maar vandaag de dag, we weten allemaal dat we te maken hebben met mensen die worstelen met hun zelfbeeld. He, ofwel met hun identiteit. Nou, wat is nou eigenlijk zelfbeeld? Nou, een zelfbeeld, dat is een beeld over mijzelf wat voortkomt uit een oordeel dat ik vel over mezelf. Dus eigenlijk de vraag, hoe kijk je naar jezelf? Het is heel verpand natuurlijk als we op een verjaardag zitten en je ontmoet iemand voor het eerst, dat we dan zeggen tegen mensen, wat doe jij eigenlijk voor werk? Op een of andere manier kan je daaruit concluderen dat zelfbeeld voor heel veel mensen bestaat uit het werk wat ze doen. Voor anderen kan dat uiterlijk zijn, voor anderen kan dat een opleidingsniveau zijn. Maar bij zelfaanvaarding en bij zelfbeeld gaat het erom, om het oordeel wat we over onszelf of over anderen vellen, naarmate wie we zijn. Maar de vraag is natuurlijk, is dat naar de schrift? Nou, stel je nou voor, en dan moet ik eigenlijk het even proberen uit. Ik ga nou dat thema behandelen, zelfbeeld en identiteit, omdat het eenvoudigweg ook vandaag dag natuurlijk een probleem is, dat er heel veel mensen mee worstelen. Je vraagt je bijvoorbeeld af, hè, zo'n Diederik Stapel, hè, die al die cijfers heeft gelogen en bedrogen. Ja, wat heeft zo'n man gedreven? Is dat een bepaalde wetenschappelijke trots geweest, hè, het behalen van eer? Uiteindelijk heeft die man denk ik ook een groot identiteitsprobleem. Hè? En zo zie je dat heel veel. Hè? Dat zo'n verpleegster in Engeland, hè, die na zo'n telefoontje, ik weet niet of je dat allemaal gelezen hebt, maar die heeft zelfmoord gepleegd uit Australië. Disjockeys die probeerden Kate te bereiken. En op de een of andere manier was dat gelijk in één keer te veel voor die vrouw. Ze had psychische problemen. Hè, maar omdat ze doorverbonden heeft, heeft ze dat zo op zichzelf betrokken dat ze gelijk zelfmoord pleegt. En hoe komt het dat er zoveel identiteitsproblemen zijn? Nou, als je nadenkt over identiteit, ik heb zomaar op het internet zitten kijken, hè, maar dan is er bijvoorbeeld een identiteitstest en dan worden er 45 vragen gesteld over je identiteit. Mijn bezittingen zijn niet belangrijk voor mijn identiteitsgevoel, enigszins belangrijk, vrij belangrijk, heel belangrijk, extreem belangrijk voor mijn identiteitsgevoel. Mijn persoonlijke waarden en normen. Mijn populariteit bij andere mensen. Het deel uitmaken van de vele generaties van mijn familie. Mijn dromen voor de toekomst. De manier waarop andere mensen reageren op wat ik zeg en doe. Mijn fysieke verschijning, mijn lengte, mijn gewicht, de vorm van mijn lichaam. Mijn geloof. Mijn reputatie, wat anderen over mij denken. Mijn aantrekkingskracht op andere mensen, hoe ik overkom bij andere mensen. Mijn sociale gedrag, hoe ik me gedraag wanneer ik mensen ontmoet. De manier waarop ik omga met mijn zorgen en angsten. Mijn relaties met de mensen die dicht bij me staan. Het gevoel van een uniek persoon te zijn, me te onderscheiden van andere mensen. Mijn gevoelens van trots op mijn land of op mijn dorp. Mijn fysieke vermogens, mijn sportieve prestaties, de mening die ik over mezelf heb, de betekenisvolle persoonlijke relaties die ik heb, mijn beroepskeuze en loopbaan, klaarstaan en zorgen voor anderen, mijn academisch succes of schoolresultaten, de band die ik heb met andere mensen, mijn rol op school of in mijn opleiding, mijn seksuele geaardheid, mijn taal of mijn accent of mijn dialect. Nou, al die dingen, van die vragen wordt gevraagd, van al die dingen die ik nu genoemd heb, is dat nou belangrijk voor je identiteitsgevoel? Vind je het nou enigszins belangrijk, vrij belangrijk, heel belangrijk of niet belangrijk of extreem belangrijk? Enzovoort, een heel lijst. Nou, de vraag is, hoe komt het nou dat bij al deze dingen die ik gezegd heb, dat dat bij ongelooflijk veel mensen vandaag de dag negatief uitslaat? Want wat gebeurt er als het nou gaat over je zelfbeeld? Stel je voor, je hebt een zelfbeeld, dan zijn er twee mogelijkheden. Of je voldoet eraan, aan, aan de standaard die je voor ogen houdt. Nou, als je nou met deze dingen die ik nou genoemd heb, je hebt het met jezelf getroffen. Dat je zegt, nou ja, ik vind het allemaal heel belangrijk en ik vind dat ik een gezond zelfbeeld heb. Dan is er een heel groot gevaar dat wij, we voelen ons happy, maar dat wij ons hoogmoedig en zelfvoldaan achten. Arrogant zelf zijn. Er zijn mensen die hebben zo'n zelfverzekerdheid en hebben zo'n positief zelfbeeld, dat de arrogantie ervan afdruipt. Maar stel je voor dat je niet voldoet. Wat gebeurt er dan? Nou, dan kan je heel snel vervallen in jaloezie. Dan zeg je van, oké, kijk eens naar die familie. Kijk eens hoe leuk ze het daar hebben met elkaar. En ik heb dat niet. Ik ben zo niet opgevoed. En, nou ja, goed, dan ga je. Dan ga je onderuit. En dan word je jaloers. Of je vervalt in zelfbeklag. Je krijgt minderwaardigheidsgevoelens. Een negatief zelfbeeld. En dat alles op basis van, en ik zeg het maar even zo vanmiddag, op basis van een meetlat die jij zelf ontworpen hebt, die jij belangrijk vindt. Er staan hier 45 dingen hier genoemd, maar ik zou ze eigenlijk in drie categorieën vanavond duidelijk kunnen maken. Lichamelijke criteria, psychosociale criteria. Criteria. En geestelijk. Dat je voor jezelf geestelijk een bepaalde norm oplegt. Vandaar moet ik aan voldoen. Heb bijvoorbeeld een beeld en verwachting van je geestelijk leven. Wat verwacht je nou? Wat voor beeld heb je nou van het geestelijk leven met de Heer? Dat kan een zelfgemaakte meetlat zijn. En bij de een ligt er heel veel accent op het lichamelijke. En dan zeg je bijvoorbeeld van, ik ben als kind, toen ik zo lang thuis heb geleefd, ben ik wat afgezeken met zeiloor. En zo heb jij misschien ook wel dat ze op school je gepest hebben. En dat kan op de een of andere manier je leven gaan bepalen. Dat je ontevreden bent met het feit dat je grote oren hebt of een grote neus hebt. Of dat je 4 kinderen hebt gekregen. Dat je allerlei rimpels in je buik krijgt of zelfs een buikje krijgt. En de grote vraag is, hoe gaan we daarmee om? Voelen we ons daar negatief over? Voldoen we niet meer aan dat beeld wat wij hadden aan het begin, dat we getrouwd waren? En wat werkt dat uit in ons leven? Dus het belang van ons uiterlijk. Ik weet bijvoorbeeld van een meisje wat altijd gepest werd met dikke prop. Nou, dat kan geweldige consequenties hebben in je leven. Maar dat kan ook zijn met een handicap. Dat je bijvoorbeeld, dat je geboren bent met een handicap. En dan is het de vraag van, hoe gaan we om met die lichamelijke criteria? En hebben we dat aanvaard in ons leven? Of zijn we daarover, moet ik zeggen, in zelfbeklag terechtgekomen? Nou, dan de psychosociale criteria. Bijvoorbeeld, dat heeft alles te maken met onze intelligentie. In hoeverre de een is slim en de ander is nog slimmer en de volgende is gewoon eenvoudig in zijn denken. En kan ik dat aanvaarden van mezelf als ik bijvoorbeeld minder gemakkelijk met bepaalde dingen mee kan ook in mijn denken. Maar het heeft ook alles te maken met je opvoeding. Ik heb het hier gezegd, die psychosociaal, ik zal even een stukje voorlezen. In de loop der tijd heb jij net als iedere mens een zelfbeeld opgebouwd aan de hand van een door jou ontworpen beeld daarover. Ingrediënten voor deze voor het zelfbeeld heb je overal meegekregen waar je mensen ontmoette. Belangrijke mensen die jou veel ingrediënten aanreikten zijn je ouders, broers en zussen, leerkrachten, familie en andere opvoeders. Toen je ouder werd waren het je vrienden en klasgenoten. Het ene ingrediënt dat mensen je bieden neem je gretig aan omdat je die persoon zo belangrijk vindt. Een ander ingrediënt neem je gedwongen in je zelfbeeld op omdat die mensen of die persoon nu eenmaal het gezag heeft om jouw gedrag goed of af te keuren. En voorbeelden, je bent lief als je niet meer dat doet. Mama houdt van je als drukke kinderen zijn vervelend. Of zoals ik een meisje ooit bij me heb gehad, die moeder zei altijd, jij vuile kring, jij loeder. En dat ging dag in dag uit en er kwam bitterheid en wrok in de leven. Dik zijn hoort niet. Je zusje doet tenminste niet zo. Je doet nooit wat fout. Alleen VWO telt mee in het gezin. Je bent iemand als je carrière maakt in de familie. Je hoort er pas bij als je de nieuwste BMW rijdt. Iedereen doet het toch in je familie of in jouw omgeving. Als je bent zoals die of die, dan ben je belangrijk. Allerlei ingrediënten die jij gedwongen of vrijwillig aangenomen hebt, vormen met elkaar uiteindelijk jouw eigen waarde en jouw zelfbeeld. Dus psychosociale criteria die je hebt meegekregen op je werk, collega's, klasgenoten, ouders, vanuit de opvoeding. En, nou ja, goed zo enzovoort. En dan nog het geestelijke. Dat is de mate waarin jij slaagt in je geestelijk leven. Wat zijn je gedachten daarover? De mate waarin je slaagt. Dat kan ook weer zijn dat je daarin voldoet of niet voldoet. Als je daarin voldoet, kan je geestelijk arrogant worden. En als je er niet aan voldoet, dan krijg je soort gevoelens van ik faal ook altijd. En wat komt er nou van mij terecht? Kijk nou eens, ik zeg wel dat ik gelovig ben, maar waardeloos. Ik kan er niks van terecht brengen. Nou, dit is een meubelaar die we als het ware zelf kunnen creëren. Wat alles te maken heeft met onszelf. En daar kunnen we voldoen of niet voldoen. Maar nou is de grote vraag, wat zegt de Bijbel daarover? Want het gaat er uiteindelijk niet om, laat maar zeggen, dat wij een negatief of een positief zelfbeeld hebben. Maar het gaat er uiteindelijk om dat wij een realistisch zelfbeeld krijgen. Een realistisch zelfbeeld krijgen. En een realistisch zelfbeeld, dat is mijn stelling dus, is het zelfbeeld wat de Bijbel ons voorhoudt. Een realistisch zelfbeeld wat de Bijbel ons voorhoudt. En ik stel voor dat ik even 3 punten kort en krachtig noem. En dan gaan we met elkaar pauzeren zo. En dan werken we het even nog verder uit. Maar het realistische zelfbeeld. Dus dit is een zelfbeeld die wij gewenst of ongewenst kunnen creëren in ons eigen leven. Door onze gedachten over hoe ons lichaam eruit moet zien. Onze gedachten hoe ik opgevoed had moeten zijn. Of hoe we geleden over mag moeten denken. En de grote gevaar is dat het een niet-realistisch zelfbeeld is, waarbij we uiteindelijk of eraan voldoen, of er niet aan voldoen. Nou, wat is dan het realistische zelfbeeld van de Bijbel? Dat is een beetje de bezuiniging van Sint van Peter, maar dat is toch. Goed, realistisch Bijbelzelfbeeld. Goed, het eerste wat de Bijbel zegt, is dat wij schepselen van God zijn. Dat begin ik hier onderaan. Dus 1, we zijn schepselen van God. Dat is ongelooflijk belangrijk om dat te beseffen. Dat als wij schepselen van God zijn, dat betekent ook dat wij door God gewild zijn. Er zijn mensen die al van jongs af aan hebben gehoord van jij had er eigenlijk niet moeten zijn. Het is een foutje geweest van je ouders. En eigenlijk, zelfs dat gebeurt, dat hoor je nog wel eens een keer, dat het zelfs zo kan zijn dat ouders zo tegen zo'n kind zeggen, ja, het is dat we niet gedaan hebben, we hadden eigenlijk abortus willen plegen. Hè? Maar dat is natuurlijk afschuwelijk. Maar als je altijd hoort van jij had er eigenlijk niet moeten zijn, dan is het eerste als het gaat over een Bijbels realistisch zelfbeeld, wij zijn schepselen van God en God heeft ons daarom gewild. Dat kunnen we lezen in Psalm 139. Prachtige psalm, hè? Maar daar dat we wonderbaarlijk gemaakt zijn door God. We zijn gewild. En het gaat er nou om dat dit ook in ons denken gaat verankeren. Dat wij al die leugens van Satan vaarwel zeggen. Je bent niet gewild en je had er niet moeten zijn en je bent waardeloos. Nee. Ik ben een schepsel van God en daarom ben ik door God gewild. De mens was een kroon op Gods schepping. En het is natuurlijk afschuwelijk om te zeggen, we zijn brandhoutjes voor de hel. Dat we mijn kinderen zo opvoeden. Dat is afschuwelijk. Nee, we zijn door God gewild. En God heeft ons behoud op het oog. En hij wil niet dat we verloren gaan, maar dat we tot inkeer komen. Dat is het eerste. Het tweede is, wij zijn gevallen schepselen.
En dat brengt ons bij de zondeval. En dat brengt ons ook bij ons mensbeeld.
Wij zijn gevallen schepselen. En gevallen schepselen betekent dat wij inderdaad, we zijn geen brandhoutjes voor de hel, maar we hebben een verdorven hart. En in die zin liggen we wel onder de toren van God. En nou terugkomend bij alle psychologische problemen, moet dat dan ook niet het vertrekpunt zijn van onze benadering in de hulpverlening? Dat we beginnen bij het feit, ja maar ons hart moet vernieuwd worden. Want we hebben van nature hebben wij een verdorven hart. We zijn dood in de zonde en de misdaden. En arglistig is ons hart, zegt Jeremia 17 vers 9. He, en wij die Gods kroonjuwel op de schepping waren, wij hebben gekozen voor onszelf. En dan zeggen ze, ja maar je moet eerst jezelf lief leren krijgen. Nou, Jef de Vriezen zegt dat ook in zijn boek. Dat is een onbijbelse gedachte. Je moet eerst jezelf lief leren krijgen. Want Efeze 5 zegt, vers 19 zegt, niemand haat zijn eigen vlees. Dus er wordt zelfs gezegd, hoe aangrijpend ook en hoe teer het ook is, dat mensen uiteindelijk uit het leven stappen. Maar ten diepste is het een egoïstische keuze. Om er zelf uit te stappen, om de problemen maar te ontvluchten. En ik weet ook niet wat soms de aandeel van Satan daarin is, dat laat ik ook allemaal rusten. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, niemand haat zijn eigen vlees. Dus de Bijbel leert denk ik ook heel duidelijk dat we van nature onszelf ook lief hebben. En dat is juist het probleem, en dat is ook het vertrekpunt. En van in de benadering, wij zijn gevallen schepselen. Maar nou komt het, en dat bladeren we even naartoe, naar 2 Korinthe 5 vers 17. 2 Korinthe 5 vers 17. Dat is het begin van de oplossing. 2 Korinthe 5 vers 17.
Dat is dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn.
In Christus een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Van God, hè? Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Je kan er heel makkelijk overheen lezen. Maar nou, onlangs had ik een gesprek met een jongen. In de kracht van zijn leven, 22 jaar. Zijn ouders gigantisch veel verdriet gedaan. Zijn eigen weg gegaan. En op een avond zit hij thuis. Zijn ouders zijn naar de kerk. En hij zet de kerkradio aan. En het gaat over die gelijkenis. Dat God die ene zoekt. En die 99 daar laat. En dat die herder die ene naar op zoek is. En de Heer maakt hem schuldenaar. Dat de dominee zei in de kerk, ja, als je niet naar de kerk komt, ben je ook niet onder de bediening van het woord. Hè, dat de Heilige Geest werkt. En dat heeft hem weer naar de kerk gebracht. En hij is onder zondeovertuiging gekomen. En dan was hij van de week bij me. En toen kwam het hoge woord al met een grote brok uit zijn keel. Maar hoe kan het dan, hoe kan ik dan dat oude achter me laten? Want ik ben tientallen keren naar de hoeren geweest. Naar de prostituees geweest. Terwijl ik verkering had en voor mezelf leefde. En dan hem de Bijbel te openen en zijn vinger bij deze tekst te leggen. Luister. Daarom, als iemand in Christus is, tot geloof komt betekent, hè, vertrouwen komt, is hij een nieuwe schepping. God heeft een wonderwerk gedaan van boven naar beneden. Hij heeft ons van dood levend gemaakt. En dan mag je tegen iemand zeggen, luister, wat betekent dat? Dat betekent het oude is voorbij gegaan. Het oude leven. Dat mag je achter je laten. Alles is nieuw geworden. En wat doe ik dan? Na het gesprek en na het onderwezen te hebben, samen op de knieën en zeggen, Heer, nou komen we aan de voet van het kruis. En nou willen we dat rugzakje vol met zon en al die zwarte bladzijden willen we bij het kruis neerleggen. En wetend dat na de kruis de opstanding komt en dat we in een nieuw leven kunnen wandelen. Weet je, ik kan door Gods genade zeggen dat tientallen, honderden mensen die we door de jaren heen mochten begeleiden, en Jan zal het kunnen beamen, dat het zo'n bevrijding is om mensen te mogen, als het gaat ook over je psyche, hè? Alleen over je psyche, want heel veel psychologische problemen liggen ten grondslag aan traumatische ervaringen, ook als gevolg van zonde in ons leven. En verkeerde keuzes in ons leven. In huwelijk en opvoeding, dat je zegt, oh, had ik het maar nooit gedaan, maar bij God kunnen we opnieuw beginnen. En als je die boodschap onder de leiding van de Heilige Geest, met proclamatie, met aandrang, met bewogenheid, met liefde en zachtmoedigheid, waar iemand mag neerleggen en zegt, kijk, hier staat het. God heelt de gebrokenen van hart en je kan bij hem opnieuw beginnen. Lieve vrienden, dat is een blijde boodschap. Dat is evangelie. Dat is een blijde boodschap, dat mensen opnieuw kunnen beginnen. Maar in Christus mag je je oude pakje achter je laten en alles is nieuw geworden. We moeten onszelf gaan zien zoals God ons ziet. En hij zegt, we kennen het allemaal, het kan zo makkelijk gezegd worden, maar dat hij zegt, hij ziet dan in Christus geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Als een wit kleed in Christus betekent dat God een wit kleed over ons legt. En dat hij zegt, ik zie jou alsof je nooit zonde hebt gedaan. Al die zwarte bladzijs heb ik in de 7 eeuwige vergetelheid geworpen. Lieve vrienden, dat doet wat met ons denken, met onze psyche, met onze ziel. Dat is een boodschap van bevrijding. Dat is niet dat je met mensen allemaal naar herbelevenissen gaat en dat ze het allemaal weer opnieuw moeten beleven. Maar dat is, kom, laten wij al die bagger, al die zonde aan de voet van het kruis brengen. Bij God kan je opnieuw beginnen. Nou, en dan zeg ik 2 opmerkingen, dan ga ik straks na de pauze uitwerken. Dat is dat hierop volgt. Dat wij vernieuwd moeten worden in ons denken. Vernieuwing van ons denken. Dat is het tweede, of is dat is, laten we zeggen, dit is A. En dit is B, vernieuwing van ons denken. En C, dat is, we behoren tot de gemeente van Christus, tot het lichaam van Christus. En daar mogen we onze gaven en talenten aanwenden ten nutte van het lichaam. Dat ga ik straks uitwerken, maar wat is nou mijn visie op Bijbelse pastorale counseling? Dat mensen schepselen van God zijn. Dat ze verdorven hart hebben. En als gevolg van het verdorven hart zijn er heel veel dingen fout gegaan in hun leven. Maar ze hebben de Heer Jezus nodig. Ze hebben levend geloof in Christus nodig. Ze dienen tot wedergeboren te komen. Dus wij kunnen. Nou ga ik een stelling doen. En dat mag je straks een vraag stellen. Wij kunnen mensen ten diepste niet helpen als ze niet bereid zijn om hun leven aan de Heer over te geven. Dus als mensen niet bereid zijn om te zeggen, ik wil mijn eigen leven afleggen en ik wil mijn leven aan de Heer overgeven, dan kan je iemand psychologisch helpen. Ze kunnen weer een weg verder gaan, maar dan zijn ze een doel voorbijgeschoten, namelijk dat God het wilde gebruiken om ze iemand aan de voeten van het kruis te brengen. Daarop volgt dat wij moeten vernieuwd worden in ons denken. Als het gaat over minderwaardigheidsgevoelens, dat ga ik straks vertellen, maar hoeveel minderwaardigheidsgevoelens? Nee, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. In Christus een nieuwe schepping. Er moet verandering van denken komen. Dat is bekering, dat is metanoia. En daar zo iemand duidelijk maken. Nou, ben je misschien met al jouw traumatische ervaringen, ben je misschien een pink. Een pink. Of misschien ben je een kleine teen. Maar wat zegt 1 Korinther 12? Wij kunnen niet zonder die pink. En we kunnen niet zonder die teen. We kunnen niet zonder het oog. We kunnen niet tegen elkaar zeggen, ik heb jou niet nodig. Nee, om zo iemand een waarde. Ik moet zeggen dat zo iemand zich waardevol gaat voelen. Niet voelen, weten. Dat de Heer zegt, ja maar luister, jou heb ik ook nodig. In de afgave van de geest. In het lichaam van Christus. Je behoort tot de gemeente van Christus, tot het lichaam van Christus. En daar staat dat het eenvoudigste lid niet gemist kan worden in de schakel. Ook jij. Nou, ik heb het gezien. Dat mensen die zo, en Sjaak kan daarvan getuigen, een jongen, een praktiserende homoseksueel, die gewoon diep ver weg was, maar die de Heere uiteindelijk eruit getrokken heeft, en langzaam maar zeker bruikbaar tot herstel en een plekje mocht vinden in het lichaam van Christus en voor het eerst waarde kreeg in zijn leven, dat hij ook betekenis had in zijn leven. En dan zijn er misschien ook hier die zeggen, ja maar heb ik dan al, kan ik dan al iets betekenen voor een ander? Zeg ik, in dit proces wil de Heer dit gebruiken, dat wij ook bruikbaar zijn en van waarde zijn ook in het lichaam van Christus. Maar goed, straks nog wat meer erover. Ik stel voor dat we met elkaar een lied zingen en dan gaan we pauzeren.